Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Er is meer tussen man en vrouw. Je geslacht is niet hetzelfde als je gender. Dat oude inzicht uit de genderwetenschappen is de afgelopen jaren extreem zichtbaar geworden. Van TikTok tot de Tweede Kamer gaat het erover wat het betekent om transgender, genderqueer of non-binair te zijn. En dat roept ook vragen op. Over hoe onze identiteit ontstaat en welke rol biologie en sociale processen daarin spelen. Op welke manier schopt dit oud-nieuwe genderdenken de bestaande inzichten in de war en levert het ook nieuwe inzichten op? In deze aflevering laten wetenschapsredacteuren de meest interessante discussies zien. Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag maken we een aflevering met niet 1, 2, maar met maar liefst 4 gasten. Complicatie daarbij is dat we aan deze tafel maar plek hebben voor 3 personen. Dus Hendrik Spiering en Sander Voormolen, welkom. Maar ik ga jullie ook op een gegeven moment weer wegsturen om Bart Funnekotter en Nicky Korteweg aan tafel te vragen.
Alles is fluïde.
Ja, wel jammer, maar het zij zo.
Jullie kunnen achteraf terugluisteren wat er aan de andere tafel besproken wordt. En met jullie aan tafel gaan we het eigenlijk meteen hebben over biologie, Sander, via jou. En over de genderwetenschappen en de inzichten daaruit met jou, Hendrik. Maar voordat we echt gaan beginnen, is het denk ik goed om toch bij de basis te beginnen en wat begrippen helder te stellen die hierin voorbij gaan komen. En ik zei al in het begin al, Sander, geslacht is niet je gender. Er wordt een verschil gemaakt daartussen. Als we het hebben over mens althans, tussen geslacht, seksen en gender aan de andere kant.
Je zou je kunnen voorstellen, geslacht, dan hebben we het over het biologische geslacht. Dus wat je aan de buitenkant ziet. Hè, dus een vrouw met borsten en een vagina en een man met een piemel en eventueel borsthaar en gezichtsbeharing. Dat is zeg maar het geslacht waar we het over hebben. En dan over gender, dat is wat lastiger. Dat is hoe je je voelt. Dat kan dus man of vrouw zijn of zelfs iets daartussenin of iets wat helemaal niet in die twee hokjes past.
En Hendrik, mag ik dan gender zowel een psychologische als een sociale invulling noemen van toch uiteindelijk geslacht? Of is dat dan te kort door de bocht?
Invulling, dat is misschien net iets te kort door de bocht, want je kan het ook omdraaien. De werkelijkheid van de mensen dagelijks is natuurlijk helemaal niet dat je iemands chromosoom ziet, maar dat je met elkaar omgaat in een bepaalde cultureel, psychologisch universum waarin bepaalde rollen voor mannen en vrouwen er zijn. En die kunnen heel erg verschillen. En die kunnen ook in de tijd zich ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat gender is. Dus het is natuurlijk zo dat je, zeg maar, dat als je het nou een beetje in het jargon zegt, dat we allemaal lichamen hebben met een bepaalde biologische toestand. Maar we zijn veel meer als mens dan alleen die biologische toestand natuurlijk. We leven ook als individueel bewustzijn helemaal aan de andere kant van het spectrum. Maar ook in een cultureel kader, in een sociaal kader. Je kan het helemaal opstapelen.
Misschien is het wel verhelderd om dan meteen binair en non-binair er dan bij te pakken. Want die strakkere indeling in wel man of vrouw, waarin dan gender, een maatschappij waarin gender en geslacht zeg maar ongeveer gelijkgesteld worden, Dat is in mijn begrip binair. Zeg maar tweeledig.
Ja, dat is ontzettend. Dat is eigenlijk de kern. Dat is ook. Die biologische definitie is ook heel erg binair. Van je bent of vrouw of man. Dat is natuurlijk heel grappig. Omdat in werkelijkheid, als je gewoon echte biologische literatuur bekijkt, dan zijn daar ook allerlei overgangen. Ik geloof mannen met een dubbel X. Je hebt allerlei, dat heet dan syndromen. Dat zijn dus wordt gelijk gedefinieerd als afwijkingen. Dat is ook interessant. Waarom is dat eigenlijk een afwijking? Het is er gewoon. Je hebt allemaal van die. Ik ken al die namen niet. Die kent Sander misschien. En ik geloof dat dat wel een paar procent van de bevolking is. Die worden dus als gedefinieerd als afwijking. Dat vinden we heel normaal. Van ja, nee, want je hebt man en je hebt vrouw. En daartussen, ja, dat is dan een afwijking. Ja. Maar het is er wel. En het is zo biologisch als dat man en vrouw. Dus je ziet dat het ook heel erg een soort top-down wil is om die verschillen te maken.
Dus in die binaire wereld kom je al een beetje klem te zetten. Maar waar het nu vaker over gaat is het non-binair zijn of het non-binair denken. En dan ontstijg je dus die tweeledige indeling.
Ja, dat is dat je dus dat model denken, hè, dat je in extreme mate zou non-binair denken. Er wordt een kind geboren. En niet de eerste vraag is het een jongetje of is het een meisje? Ja. Dat is natuurlijk, die vraag die is in onze cultuur onvermijdelijk. Ik heb eigenlijk geen idee of in andere culturen lijkt me dat ook voor de hand te liggen. Maar dat is niet helemaal zeker, want er zijn zoveel variaties op de wereld.
En nog twee begrippen die we nodig gaan hebben zijn trans en cis in deze aflevering. Ik vind vond ik het interessant omdat cis ineens opduikt in de alledaagse taal. Want ik kende dat uit de scheikunde. Als je een molecuul hebt met de oriëntatie in de transpositie, dan staan ze zeg maar schuin tegenover elkaar. En bij cis wijzen dan twee molecuulgroepen dezelfde kant op.
Je hebt dat ook in Romeinse geschiedenis. Transalpien en cisalpien. Dus cisalpien is aan deze kant van de Alpen. En transalpien is over de Alpen.
Dus als we het over genderidentiteit hebben, dan is trans dus iemand die
een overgang heeft gemaakt.
Ja, en cis is
die aan deze kant van de Alpen is gebleven, zeg maar. Die dus, om het in het jargon te zeggen, cisgender betekent eigenlijk dat je nog steeds je tot de gender voelt behoren waarin je ook geboren bent.
Of opgevoed.
Of opgevoed, Dus wat je bij de toegewezen gender, daar voel je je in thuis. En een transgender, die is ooit als meisje of als jongen gedefinieerd, maar voelde zich daar niet prettig bij en is dan veranderd.
Misschien nog een laatste begrip voordat we dan echt gaan beginnen. Queer.
Ja, queer is eigenlijk het meest extreme, meest anarchistische term van al deze definities. Dat is eigenlijk het ultieme non-binair. En er zijn ook verschillende definities van queer. Maar de handzaamste is dat queer betekent eigenlijk dat je aan die hokjes wil onttrekken. Dus dat is, non-binair, dat kan niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je zegt ik ben queer, dan vind je het bijvoorbeeld niet interessant of je man of vrouw bent. Of dat iemand, misschien vind je dat zelf wel interessant, maar wil je niet dat een ander dat interessant vindt. Ja, zeg maar. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan onder queer vallen. Maar wat niet onder queer valt is dat je zegt ik ben volledig man, dan ben je niet queer.
Nee.
Er moet altijd, het zijn de
Het is een paraplu-term voor afwijkingen van de norm. Mag ik het zo?
Ja, ik zou bijna zeggen afwijzingen van de norm. Want nu begin je al afwijking.
Sorry.
En, hè, dus je moet helemaal dat normaal en abnormaal denken moet je verlaten. Het is wat je doet, dat ben je. En geen definities.
Toch hebben we net een paar definities gegeven. En daarmee gaan we toch vertrekken. En net leek het misschien allemaal heel erg helder. Nu we gaan natuurlijk ook even de randjes opzoeken. In ieder geval wetenschappelijk gezien. En Sander, jij vroeg jezelf af van mensen zijn biologische wezens. We krijgen natuurlijk, je noemde het al, geslachtskenmerken. En er zitten geslachtssystemen in die biologie. Jij stelde jezelf eigenlijk de vraag van hoe speelt gender hierin een rol? Zit er een biologische component in gender eigenlijk?
Ja, ik ging op pad dus met de vraag van kunnen we dit biologisch verklaren? En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag, want ja, niemand vindt het prettig om gedefinieerd te worden. Dus ja, daar begon het al mee. En ik kwam ook twee wetenschappers tegen die totaal anders erin stonden. De ene was Anton Grootegoed, de ontwikkelingsbioloog. Die denkt dat eigenlijk de genderidentiteit eigenlijk al in de baarmoeder ontstaat. Hij zegt, eigenlijk is de default geslacht bij de mens is de vrouw. Maar als er dus op een bepaald moment in de embryonale ontwikkeling testosteron bij komt, dan gaat de ontwikkeling richting man. En dat geldt dus ook voor de genderidentiteit. Dat doet iets met de hersenen, dat testosteron. En dat maakt dus dat je je ook man gaat voelen. Als je dus zo rond 8 weken van de zwangerschap, als je dan aan testosteron blootgesteld wordt.
Dus en, hij ziet eigenlijk een biologisch systeem dat dus niet alleen het geslacht zeg maar een bepaalde kant opstuurt.
Ja.
Maar ook uiteindelijk die identiteit die ja, bij, dat, bij die persoon gaat horen. Ja, die krijgt die ook al vorm ja. dan.
Ja.
Op dat moment.
En hij heeft dat. Hij is emeritus, maar hij werkte in Erasmus MC in Rotterdam als bioloog. En daar heeft hij dat helemaal uitgeplozen in genetica en met heel veel onderzoeken waarin hij telkens weer een klein stukje van de puzzel kon leggen. Maar ja, ik sprak daarna met een kinderendocrinoloog die bij het gendercentrum in Radboud Universiteit in Nijmegen werkt. En die zei, nou, ik ben het daar eigenlijk helemaal niet zo mee eens. Want die zei van, ja, het is allemaal niet zo eenduidig biologisch te verklaren waarom dit gebeurt en waarom mensen zich plotseling in een verkeerd lichaam voelen zitten. En zij zei van, ik zie het veel meer als een soort maatschappelijk fenomeen.
En dan ben ik wel benieuwd, want een kinderendocrinoloog die kijkt ook naar ja, hormonen en zeg maar hoe, ja. hoe zich dat ontwikkelt in een kinder- en puberleven. Wat zegt zij dan over dat testosteron-idee bijvoorbeeld, dat al vroeg mensen ook richting een mannelijke identiteit kan sturen?
Ze zegt wel, dat kan wel bestaan, maar ja, dat is niet zo definitief. Dus en verder gaat het natuurlijk, zij heeft ook veel te maken met de kinderen die intersex zijn. Dus die worden geboren met een geslacht wat niet duidelijk is. En dan gaat zij proberen om uit te vinden of het nou een man of een vrouw is. Dan zul je zeggen van ja, je kunt beter openlaten en afwachten. Maar dat is ook iets wat maatschappelijk heel moeilijk ligt. Want die ouders krijgen de vraag van, is het een jongen of een meisje? En die willen ook weten, hoe moet ik mijn kind opvoeden? Dus ja, daar gaat het al mis eigenlijk. Ja,
dan zie je dus de kracht van het binaire denken in onze cultuur. Het is heel begrijpelijk. Maar je kan je ook voorstellen dat het dan anders is natuurlijk.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je misschien wel verschillen in hersenaanleg bijvoorbeeld ziet bij embryo's. Tussen embryo's met de seksen man en embryo's met de seksen vrouw. Maar dat het lijkt me lastig om dat uiteindelijk vast te knopen aan identiteit. Want eer dat mensen een beetje een genderidentiteit hebben, dan kunnen ze al praten. En hoe
definieer je die genderidentiteit? Ja. Kijk, de mannelijke identiteit van nu is heel anders dan in de jaren 50. Weet je, nu weet bijna niemand meer hoe het voelt om een man in de jaren 20 te zijn of een man in 1750. Dat moet je dan uit dagboeken of weet ik, je kan er wel iets over zeggen, maar dat is heel moeilijk te bepalen. En hoe ga je dan, zeg maar, een biologisch, wat een soort universeel iets zou moeten zijn, ga je definiëren, ja, op grond van hoe wij dit nu zien.
Ja.
En dan krijg je ook een soort cirkelredenering natuurlijk.
Ja, precies. Dus
welke vragenlijst gebruik je om vast te stellen hoe mannelijk zich iemand voelt?
Ja, mijn analyse zelf is dat het allebei waar is. Dus het is zowel biologisch bepaald, maar niet helemaal. En het is ook cultureel bepaald.
En loopt het dan door elkaar heen in een moeilijk te ontwarbare kluwen?
Bij sommige mensen is het gewoon heel duidelijk dat het gewoon een testosteron effect is. Want wat ik als voorbeeld noemde, die meisjes waarbij dus de testosteron niet werkt. Ja, dan is het duidelijk dat een biologische oorzaak heeft. Ja. Maar dat is dus lang niet altijd het geval.
En ik ben wel benieuwd, ik heb het gevoel dat het voor transgender mensen zelf niet zo speelt. Dat ze het misschien niet zo'n interessante vraag vinden.
Nou,
ze
vinden het zelfs beledigend als ze horen van, dat komt door een effect waarbij er een foutje in je DNA zit. Ja. Nou, dat willen ze eigenlijk helemaal niet horen.
Terwijl misschien 40 jaar geleden zou dat een welkom feit zijn geweest, omdat ze zich dan, en dat is hier het sociale effect, konden verdedigen tegen hun omgeving en zeggen, ja, maar de biologie maakt me zo. En dan zeggen mensen, ja, oké, dan moet het maar. Terwijl nu zijn we veel verder ontwikkeld of anders ontwikkeld, dat eigenlijk niet meer telt. Dan wil je is dat een innerlijk gevoel. Ja, wat is nou meer waar, weet je? Dat je toen er blij mee was of dat je er nu niet meer blij mee was? Want met homoseksualiteit is ook met die biologische wortels ook zo'n hele tour geweest.
Zijn ze niet uitgekomen?
Nee, maar als je het dan vond, er zijn wel eens geleerden geweest die vonden dan een gen. Dat bleek dan later weer niet te kloppen natuurlijk. Ja. Maar toen dat werd gevonden, in de ene periode worden ze verketterd. Want wat bemoei je mee? En in de andere periode is iedereen blij van dat ze een argument hebben. Dus het is ook weer afhankelijk van de emancipatiefase.
Ja, dus en we kunnen wel stellen dat er de tijdsgeest nu, zeg maar, in ieder geval niet die biologische verklaring niet heel erg opzoekt of omarmt.
Inderdaad.
Nee. Hendrik, je hebt al wat dingen verteld over de ontwikkeling van deze ideeën. Ik heb zelf ook wel een interessante ervaring. Ik heb in 2016 voor de krant een stuk geschreven over biseksualiteit en homoseksualiteit bij andere primaten. In hoeverre dat optreedt. En ik las laatst een van de wetenschappelijke papers terug die ik daarvoor gelezen had. En ineens zag ik daar het woordje cisgender in staan. En ik weet nu door al die stukken die zijn verschenen die ik erover heb gelezen. Ik weet nu wat het betekent, maar dat wist ik toen geheid niet. Maar die woorden die waren dus toen voor wetenschappers al normaal jargon, zeg ik maar even.
Ja, absoluut. Ja.
Dus hoe lang bestaan die ideeën die nu mainstream zichtbaar zijn eigenlijk al in de genderwetenschap?
Kan je op allerlei manieren vertellen. Maar je kan bijvoorbeeld, wat ik zelf wel interessant vind, is dat het woord gender als cultureel psychologisch fenomeen, als realiteit naast geslacht, of eventueel bovenop geslacht, maar net welk model je dan wil gebruiken. Dat is eigenlijk pas begonnen in de jaren 70. Het is geloof ik in de jaren 50 wel eens gebruikt door iemand, maar dat pakte het niet aan. En dat ontstaat dan eigenlijk in de feministische hoek, in de feministische wetenschap. Dus vanuit dat bewustzijn van die vrouwenemancipatie, vanuit de sociale beweging van gelijke rechten, dat is natuurlijk al in de 19e eeuw begonnen, maar in de tweede feministische golf, die in de jaren 50, 60 begint, is daar ineens behoefte aan zo'n woord om dat te benoemen.
En is er behoefte aan omdat feministische onderzoekers dus een verschil willen maken tussen mannen en vrouwen en de rollen die daarbij horen, die waren heel strak gedefinieerd nog in de jaren 50, om dat los te trekken en die emancipatie dus ook te mogelijk te maken?
We komen dus we zitten nu in een cultuur, in een wetenschappelijke cultuur ook, die in de 19e eeuw is ontstaan. En als je toen werd, zeg maar, dat hele idee van, weet je identiteit, dus wie je bent, dat wordt biologisch bepaald als het gaat om geslacht. Ja. Of je timmerman of historicus wordt, dat is dan kennelijk niet. Dus het kan ook een hele belangrijke identiteit zijn. Maar dat speelt dan kennelijk niet een rol. Maar geslachten, dat moet en zal biologisch bepaald zijn. Met alles erop en eraan. En dat is een, daar ben ik zelf ook nog in opgegroeid. En daarom heb je in het begin ook moeite, als je daar voor het eerst kennis mee maakt, om dat hele begrip gender, gender. Ja. Hoe dan? Je bent toch gewoon man of vrouw? Weet je dat? Maar omdat dus vanuit de vrouwenemancipatie en ook vanuit de homoseksuele emancipatie, dat speelt ook een rol, omdat daar ook aan die gender roles gepluist eigenlijk, is de behoefte aan een eigen concept om daarmee te kunnen denken. Omdat vanuit die biologische definities, en die waren, als je dat nu leest, ook dat je denkt dat een vrouw zeg maar gedoemd is tot het moederschap, dat is in die 19e eeuw wetenschappelijk heel erg vastgelegd. Zonder eigenlijk, als je nu denkt, ja, waar is de empirie? Ja. Waar haal je dat vandaan?
En dan komt dat begrip gender in de jaren 70. Pakt dat meteen? Is dat een of blijft het dan zeg maar binnen de kring van genderwetenschap?
Nou, wat je dan heel erg krijgt is dus dat denken gaat heel... Dat ontwikkelt zich. Dat je dus in de feministische manier van denken, om het maar zo even te zeggen... In de jaren 70 is nog steeds, gaat het heel erg tussen mannen en vrouwen. En wat je dan ziet is dat in die en daar heeft natuurlijk denkers als Foucault en dat Franse postmodernisme die heel erg aan die diepe wortels van onze concepten zitten te rukken eigenlijk. Die spelen daar een belangrijke rol. En dan krijg je begin jaren 90, dan krijg je zeg maar non-binair. Dus de genderstudies. En dan in het verlengde van de queer studies, dat loopt dan ook weer door elkaar. Dat is eigenlijk weer een reactie op dat binaire denken van de vrouwenstudies.
Ja, ja.
En alles loopt natuurlijk door elkaar, maar zo kan je het een beetje begrijpen. Dan wordt ook dat hele idee van identiteit wordt ook aangetast. Want dan krijg je, ik geloof dat ze Judith Butler heet, dat is in die wereld een grote naam. En die zegt dan, ja, gender... Dat is niet een sociale definitie die van bovenaf op jou gegeven wordt. Hè, wat nog een beetje in die vrouwenstudies zit. Hè. Dat is een sociale actie ook. Nee, dat is een performativiteit. Dat is een heel moeilijk woord.
Ja,
dat is iets wat je doet.
Ja.
Dat is niet een concept wat van bovenaf wordt opgelegd. Dat doen anderen. Wat jij beleeft, dat doe je.
Ja.
En wat je dus hebt, is dat concepten waarmee je normaal denkt, die je dus op de lagere school geleerd hebt, bij wijze van spreken, die worden aangetast en de realiteit daarvan wordt bevraagd en afgewezen eigenlijk. Dat je dus zegt van gender is niet iets wat je door je genen aan... Nee, dat is dan extreem.
Het is iets wat je kiest dus.
Wat je, ja, de heel veel...
Wat je kiest en wat je doet.
Ja, en wat je ook niet kan definiëren.
Maar dan heb ik nog twee vragen. Want als we dit in de jaren 90, zeg maar, deze theoretische constructen worden neergezet. Klopt mijn diagnose een beetje dan dat in de jaren 10 van de 21ste eeuw, zeg maar, dit eerst onderdeel wordt van echt een emancipatiebeweging.
Ja.
En dus ook echt een onderdeel wordt van de discussie. En dat er dus ook echt... maatschappelijk invulling aan wordt gegeven.
Ja, dat is een geleidelijk proces. Want ik herinner me nog dat mijn kinderen, toen ze op de lagere school zaten, ik echt tot mijn verrassing, want dat was voor mij ook nieuw, ineens een gesprek hoorde met een paar vriendinnetjes van, ja, die en die, is dat nou een jongen nu of een meisje? En dan zag je ze zo denken. Ja. Oh, nee, hij is nu weer een jongetje. En dat was... Weet je, dat soort gesprekken had ik echt niet op de lagere school.
Nee.
Weet je? En dat is nu meer dan 10 jaar geleden. Dus dat die schuivende panelen van al die concepten die veranderen, ja, dat is heel diep de samenleving ook ingegaan. En dat leidt ook tot activisme natuurlijk. Mensen eisen hun plaats op en hun recht. En er zijn mensen die zijn het er niet mee eens. Weet je, we kennen allemaal die... is het nou een man of een vrouw?
Ja.
Weet je?
Het wordt snel gereduceerd tot een genderneutrale wc uiteindelijk. Deze discussies uiteindelijk.
Ja.
Maar ik vind het interessant om te horen waar dat vandaan komt. En wat ik ook interessant vind is... Jij beschreef al een beetje die spanning tussen vrouwenstudies en queerstudies. En hoe dat verder ging. En dat zie je nu ook weer terug. Onlangs is Kathleen Stock, feminist... docent aan de University of Sussex, weggegaan na een soort pestcampagne eigenlijk.
Ja.
En wat de spanning daar dan is...
Ze had bezwaar tegen dat trans mannen in de vrouwen-wc's kwamen, toch? daar ging het kwestie over, of niet?
Ja, dus het idee is dan dat je dan, dat je een deel van je mannelijke identiteit nog mee kan nemen en daar dus recht aan ontleent, terwijl je wel ook vrouw noemt, maar dat je daar dat nog iets asymmetrisch in
zit. En het is dan de ene veiligheid tegenover de ander. En haar werd ook het recht ontzegd om zo'n mening te mogen hebben, terwijl je aan de universiteit doseert. Dat gaat ook allemaal heel erg ver. Ja. En wat je dus ziet, is zeg maar een culturele verandering, of een mentale verandering, hoe je het wil noemen, die in de maatschappij zit, waardoor er ook verschillen ontstaan in opvattingen daarover. En dat is ook een sociale strijd. En in een sociale strijd worden soms echt harde provocaties en het waar soms ook de honden geen brood van lusten. Dat je denkt, nou ja, zeg. Ja. Maar dat wordt allemaal weer onderdeel van die discussie daarover. Maar ik denk wel dat je zeg maar die lange wortels van die verandering moet je wel onderscheiden van die politieke strijd die er nu eigenlijk gevoerd wordt. En ja, daar mag iedereen zelf over denken wat hij van wil natuurlijk. Maar als je die geschiedenis ziet die eigenlijk tot in de 19e eeuw teruggaat, want dat was voor mij eigenlijk de grootste ontdekking van dat we hier nu over die gender zijn gaan kijken. Hoe zit dat nu eigenlijk? Dat bijvoorbeeld voor de 19e eeuw was er een soort anatomisch beeld. Niet van dat je je genen bij je geboorte meekreeg en dat het zo bleef. Maar dat je identiteit eigenlijk bepaald werd door een soort evenwicht tussen lichaamssappen. En dat was ook heel belangrijk dat je precies het goede at. Want als je dan het verkeerde at, dan kon je lichaamssappen in een ander evenwicht komen. En dan kon je ineens vrouwelijker worden.
Ah ja.
En als je bijvoorbeeld...
Dus dat fluïde zat er al in.
Ja,
eigenlijk.
Dat was... Nu zou dat echt zo genderqueer zijn, om zo te denken. Ja. Alleen ja, dat begrip bestond natuurlijk niet. En wat je ook had, was natuurlijk ook... Vrouwen waren een mindere versie van mannen.
Dus dat ook wel, er zat ook een ongelijkheid in pakken wel. Ja.
Alleen, als een vrouw zeg maar... Nou, ga ik er een grap van maken. Het goede had en de man het verkeerde. Ja, dan wist je wel wie de baas werd.
Ja. Ja. Ja, maar het laat zien dat in de geschiedenis er vaak ruimte is geweest voor... Of eigenlijk dat de hele strakke indeling die we hadden eigenlijk de afwijking is.
Ja, dat gevoel ga je wel krijgen, ja.
Oké, Hendrik en Sander, ontzettend bedankt dat jullie hier ons even wilden meenemen in de academische wortels van gender en in het biologische denken daarover. Ik ga jullie nu toch wegsturen en Nikki Korteweg en Bart van de Kotter aan tafel vragen voor het volgende deel.
Oké, we maken plaats.
We maken plaats.
Ja.
Ja, Hendrik en Sander hebben de studio verlaten en nu zit ik aan tafel met Nikki Korteweg. Hallo.
Hi.
En Bart van de Kotter.
Hallo.
En wij gaan het tweede deel van deze podcast in. En het is wel interessant, want Hendrik vertelde net Bart over discussies die hij zo een beetje zo meekreeg via zijn kinderen. Over dat normaler was om het over gender te hebben of iemand een jongen of een meisje was op dit moment. En jij hebt een soortgelijke ervaring. Je hebt ook schoolgaande kinderen. Jij hebt ook gezien dat normaler wordt.
Ja, zeker. Ik begreep in de les seksuele voorlichting, of de relatieles heet dat tegenwoordig, geloof ik. Dat waar ze mee begonnen, hoorde ik, dat er zoiets bestaat als verschillende genders. En dus dat werd eerst afgehandeld. Zal ik maar zeggen, voordat men toekwam aan de techniek van het hebben van een relatie en wat er zo al bij komt kijken als je een relatie hebt. Dus dat vond ik bijzonder opvallend. En ik hoor dan ook van kinderen die bij mijn kinderen in de klas zitten, dat er dan opeens drie non-binaire meisjes tussen zaten. Nou, in mijn tijd had je dat niet. Dus ik vroeg me gewoon af, wat is hier aan de hand?
En jij bent dan niet de enige ook. Want je hebt hier te maken met een sociaal verschijnsel. Ineens gaat het daar meer over.
Ja.
Het is een discussieonderwerp onder kinderen op sociale media. Jij was nieuwsgierig, waar komt dat vandaan?
Ja, ik was er gewoon heel benieuwd naar. Komt dat uit die kinderen zelf? Inderdaad, is het een soort van autonoom proces? Of spelen er ook andere dingen mee? Hè? De adolescentie, de puberteit is natuurlijk een tijd waarin er ook hele ingewikkelde en interessante psychologische en sociologische processen plaatsvinden binnen groepen, binnen peer groups, binnen vriendengroepen. Een adolescent, een puber probeert zijn plek te vinden in de wereld en dat kan je doen op verschillende manieren. Dus ik vroeg me af in hoeverre spelen dat soort zaken ook een rol binnen die hele discussie over gender, de sociologische kant, zo je wil. Dus met die vraag in mijn achterzak ben ik op zoek gegaan.
En daar wordt ook, tenminste er zijn andere mensen met die vraag, er wordt ook onderzoek gedaan. En één onderzoek in het bijzonder is daarin, daar kom je niet omheen, omdat er gewoon heel veel controverse opliep. Ja. En dat is een artikel dat in 2018 is gepubliceerd.
Ja, in PLOS ONE, het Amerikaanse tijdschrift. En het is een artikel. Ik zal eerst even vertellen wat er uit dat artikel kwam. De onderzoeker, Lisa Whitman, geen gespecialiseerde genderwetenschapper overigens. Zij zag de enorme toename van het aantal jongeren dat zich in Amerika aanmelden bij genderklinieken voor zorg. En ze vroeg hoe kwam dat? Dat is vervolgens niet aan die jongeren zelf gaan vragen, maar aan hun ouders. En die ouders zeiden, ik chargeer nu even, het waren veelal onze dochters dus, zeiden zij. Die hadden veelal psychische problemen, sommigen hadden een geschiedenis van zelfmutilatie. En zij verkeerden in een soort van bubbel, sociale media, waarin ze een soort van werden begeleid naar het uit de kast komen als zijnde transgender. En dus Lisa Whitman publiceerde dat onderzoek. Nou, en toen stak er een storm van kritiek op. Want ten eerste, waarvoor had ze het niet gevraagd aan die jongeren zelf? Waarom ze zich uit de kast kwamen als transgender? En ten tweede, de ouders die ze daarnaar gevraagd had, die waren actief op websites van mensen die überhaupt negatief stonden tegen het hele fenomeen van transgender mensen. Dus je kon verwachten dat mensen waren die sowieso negatief zouden reflecteren op het hele fenomeen. En wat is dan makkelijker dat als je kinderen iets doen waarvan je zelf vindt dat het verwerpelijk is, dan geef je de schuld aan de omgeving van het kind. Dat was dus de kritiek op dat onderzoek van Lisa Littman. Ze heeft dan ook van PLOS ONE het moeten herschrijven en heel erg duidelijk moeten zeggen, dit onderzoek is gedaan onder ouders. Dus het gaat eigenlijk over de perceptie van de ouders op dit fenomeen. En mijn conclusie is geen conclusie, maar niet meer dan een hypothese. Het zou kunnen komen door een soort van, wat zij dan noemen, social contagion. Dus sociale besmettelijkheid. En zij had er dan ook een wetenschappelijke term bij verzonnen. Die heette rapid onset gender dysphoria. Dus het opeens opkomen van een genderdysforie.
Wat ook al, daar zit ook al een soort oordeel in als je het. Tenminste, alsof het ineens opkomt, alsof iemand besmet is geraakt.
Klopt, ja, dat is het zou dus om jonge meisjes gaan die van tevoren nooit iets hadden eerst nooit iets hadden laten blijken. Volgens die ouders dus, hè, van ongemak met hun lichaam. En opeens, volgens die ouders, begonnen ze hun borsten in te binden en begonnen ze vragen om hormoonbehandeling en zelfs operaties. En dus de hypothese van Littman was dus dat komt omdat ze in feite sociaal besmet zijn. Daar was dus heel veel kritiek op, want daarmee zeg je dus eigenlijk, en dat zijn dus mensen die opkomen voor de belangen van transgender mensen, dat je hun wens eigenlijk niet serieus neemt, dat het een soort van modeverschijnsel is.
Maar wat dus jammer is dat een van de eerste serieus genomen onderzoeken dus eigenlijk methodologisch niet goed in elkaar zit.
Het onderzoek waarmee het allemaal begon, zat methodologisch gewoon helemaal niet goed in elkaar.
En als je dan teruggaat gewoon naar de vraag die op zich gewoon interessant is, van in hoeverre spelen sociale effecten het zoeken naar identiteit en hierin een rol. Wat zeggen genderonderzoekers daar dan op?
Ik heb dus met genderonderzoekers gesproken en die zeiden nou ten eerste dat er bij jou kinderen in de klas kennelijk kinderen zijn die het makkelijk vinden om daarover te praten. En ik heb hier ook met collega's op de krant die zeiden, oh, dat herken ik wel van mijn kinderen, dat opeens een onderwerp is in de klas. In de meeste klassen is het niet een onderwerp waar makkelijk over gepraat wordt. En in de meeste klassen is het zo dat als je als transgender of non-binair uit de kast komt, dat je dan word je gepest door andere leerlingen, nog door leraren ook, als je pech hebt. Dus ze zeiden, er zijn makkelijkere manieren om sociale punten te scoren. horen. En dat is door je te presenteren als een hyper vrouwelijk meisje of een hyper mannelijke jongen. Dat is de kortste weg naar populariteit in de klas. Dus dat ten eerste. En dan ten tweede, en dat is een ander aspect, dat dit überhaupt bespreekbaar is, dat is pas eigenlijk een paar jaar zo. Dat het gewoon is om hierover te praten. Dat als mijn kinderen relatieles krijgen, dat het dan begint met het feit dat er heel veel verschillende genders mogelijk zijn. Het is nu pas gewoon om daarover te praten. Dus het is ook logisch dat kinderen die misschien 10 jaar geleden met dit gevoel rondliepen en er niks mee konden, die kunnen zich nu wel uiten. Dat verklaart een gedeelte van die stijging. Er is eindelijk ruimte om daarover te praten. Ja, en dan zullen er wellicht ook adolescenten, jongeren die in een soort van ontdekkingsfase zitten, die proberen een beetje dit en proberen een beetje dat. Dat ze daar uiteindelijk niet bij blijven bij een bepaalde genderidentiteit, wil niet zeggen dat het op dat moment niet als echt beleefd wordt.
Je zou het zelfs als onderdeel van fluiditeit kunnen zien dat door de tijd heen verandert.
En ja.
Ik vind het wel interessant, dan is het dus niet niet echt of zo.
Nee, het was op dat moment heel echt, alleen het is niet blijvend.
Een fase.
Het woord fase wordt door genderonderzoekers liever niet gebruikt. Mm-hmm. Omdat dat, zou ik maar zeggen, de echtheid van het moment niet voldoende onderkent, zoals ik het begrijp. Dus het is een moment in een ontwikkeling die gaat dan misschien nog verder. En dan tot slot heb je ook een groep die het misschien zal doen omdat het interessant is. Omdat ze, weet ik veel, Nicky Tutorials tof vinden of zoiets dergelijks. En ook zo willen zijn. Maar de bottom line is, omdat het pas zo kort bespreekbaar is en omdat we pas relatief kort onderzoek doen en dit hele proces volgen, weten we eigenlijk nog helemaal niet waar we mee te maken hebben. Je zou dus over 10 jaar nog een vervolgonderzoek moeten doen. Je zou eigenlijk nu een klas in moeten duiken. Kinderen, adolescenten, jongeren, pubers moeten bevragen op een genderidentiteit. Hoe ze daarover denken, over zichzelf. En dan kijken wie er dan 10 jaar later daarbij is gebleven. Dus bij die transgender die misschien wel in transitie zijn gegaan. Of mensen die non-binair waren en dat ook zijn gebleven. Of misschien niet. Of misschien woonden mensen wel gewoon met een heel traditioneel hetero-huwelijk in een Vinex-wijk. En hebben ze een hond en 2 kinderen. En zijn ze dus geland op wat je het traditionele beeld van gender en relaties zou kunnen noemen. De bottom line is gewoon dat we wat dat betreft, als het gaat om die sociale invloeden en hoe belangrijk die sociale invloeden zijn bij het vormen van die genderidentiteit, daar zijn we gewoon nog niet. Daar zijn we nog niet uit.
Je staat hier dus eigenlijk gewoon ook op de grenzen van de wetenschap. En is eigenlijk het snelle antwoord waar Littman mee kwam, ja, op basis van een
ouders.
Ouders. Ja. Eigenlijk dus ook heel prematuur schot voor de boeg.
Dus daarom is het artikel van haar ook nu zo herschreven dat het niet meer is dan een hypothese. Maar ik kan me voorstellen dat je als ouder die misschien niet met dit soort zaken dagelijks bezig is, dat je ook een snel antwoord wil. Van wat is hier aan de hand? Mijn zoon of mijn dochter zegt opeens dat ze niet mijn zoon of mijn dochter meer zijn. En ik wil wel even weten wat het is. En komt het door die stomme vrienden van je? Dus ik kan me voorstellen dat bij sommige ouders daar wel een soort van morele paniek over bestaat. En ik heb er ook naar gevraagd, de genderwetenschappers die ik gesproken heb voor het stuk dat ik er over schrijf voor de wetenschapsbijlagen. Die zeiden van, je moet dus niet in paniek raken. En je moet gewoon in gesprek gaan, gewoon vragen stellen en laten uitleggen. En gewoon de ruimte geven aan zo'n adolescent om hier rustig mee om te gaan, zonder dat er een enorme druk op komt te staan. En dat er inderdaad paniek is bij die ouders, die dan misschien door het kind ook als zodanig weer ervaren wordt. En die wetenschappers die ik sprak, die zeiden ook, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat gesprek te hebben, maar dat het toch beter is voor iedereen om dat wel te doen. En snelle antwoorden over in hoeverre is het, zal ik maar zeggen, dan biologie, hoeverre is het persoonlijke psychologie en hoeverre is het sociologie, en spelen dus dingen als peer pressure en zo mee. Ja, zover zijn we nog niet gewoon. En wat je dus inderdaad wil zeggen, als je populair wil worden, is het dus makkelijker om je als een heel erg vrouwelijk meisje of mannelijke jongen te presenteren. Maar er zijn natuurlijk ook altijd kinderen die de enige punker in de klas willen zijn.
Die zich afzetten.
Ja, of de enige goth of de enige metalhead. Ja, dat zal meespelen. En hoe dat zit, dat merk je dan later wel.
Oké. Dankjewel Bart voor dit gedeelte. Ik ben wel benieuwd, Nicky, naar hoe dit op jouw terrein zich afspeelt. Want je hebt je verdiept in zeg maar de medische kant. Want voor sommige mensen die zich niet thuis voelen in het geboortegeslacht, noem ik maar even. Zit er natuurlijk een medisch traject, kan er een rol gaan spelen om meer ook een lichaam te krijgen dat meer bij het ervaren gender past.
Ja.
Nu kennen we dat al wat langer.
Dat kennen we al heel lang.
Dat,
ja.
Dat gebeurt al een tijd. Maar ik ben benieuwd, want die gender discussie met al die subtiliteiten, die komt er eigenlijk ineens bij sinds een paar jaar. Hoe landt dat in de medische wereld?
Ja, je ziet die transitie, om maar even een woord te gebruiken. Je ziet die verandering inderdaad in die groep ook terug in die genderklinieken. Ik heb onderzoek gesproken van de Amsterdamse genderkliniek, van het Amsterdam UMC. En daar doen ze al sinds 1972, behandelen ze daar mensen die een transitie willen. Dus als vrouw geboren, mensen die een man willen worden. En als man geboren, mensen die een vrouw willen worden. En er zijn tot nu toe, sinds 1972 zijn er 10.000 mensen behandeld. Dus dat is veruit het grootste aantal in Nederland. En je ziet daar, in het begin was het traject, zeg maar, volledig. Dus je had eigenlijk maar twee smaken. Of je ging voor het vervrouwelijkende traject of voor het vermannelijkende traject. Maar tegenwoordig zie je veel meer dat mensen maar een gedeelte van het traject kiezen. Grofweg is het traject, je krijgt eerst een psychologisch intake en inventarisatie van wat er aan de hand is. Dan kun je hormonen krijgen, een hormonale behandeling. En daarna medische ingrepen. Maar sommige mensen willen bijvoorbeeld alleen een medische ingreep. Anderen willen alleen maar de hormonale behandeling. En een andere groep wil dat hele traject. En er zijn ook mensen die alleen met psychologische ondersteuning, die daar genoeg aan hebben.
En zien genderklinieken, die hebben dus, aan de ene kant geven ze meer ruimte eigenlijk als ik je goed begrijp, geven ze meer ruimte dan 40 jaar geleden? Als het gaat
ja,
om...
absoluut. Ja, want aan het begin, in de jaren 70 toen die kliniek begon, had je eigenlijk grofweg twee smaken. Je werd of man of vrouw, even gechargeerd gezegd. En nu is er veel meer aandacht voor dat brede spectrum aan genders wat er is. Dus ze kijken veel meer. Ja, het is echt een aanpak op maat geworden. Ze kijken echt naar wat iemand nodig heeft om zich weer goed te voelen en weer goed te kunnen functioneren.
En wat ik ook nieuwsgierig naar ben, zien zij die toename in aandacht voor die verschillende genderidentiteiten ook gewoon terug in het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een behandeling, hetzij psychologisch, hetzij hormonaal, hetzij operatief. Maar zit daar een toename in? We signaleren hier al een paar keer dat het er onder jongeren vaker over gaat, dat het in de klasse een thema is.
Ja, zij zien een enorme toename in mensen die zich melden bij de kliniek. Kijk, hoeveel het voorkomt in de hele populatie is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar die kliniek die heeft echt, in die 50 jaar dat ze bestaan, is het 20 keer toegenomen. In de jaren 80 waren het 34 mensen per jaar. En nu zijn het er bijna 700. En er zijn enorme wachtlijsten van 2 jaar. Ik geloof dat er nu al 5000 op staan. Dus zij zien een enorme toename en dat zie je ook wereldwijd. En ze zien ook dat de verdeling van mensen is veranderd. Voorheen was 2/3 van de mensen die zich aanmelden was geboren of kreeg bij de geboorte een mannelijk geslacht toegewezen. En 1/3 dus een vrouwelijk. En nu is dat veel meer 50-50 bij volwassenen, zien ze. En ze zien ook dat bij kinderen en jongeren er meer geboren meisjes zich melden. Dus wat Bart ook al signaleerde.
En Bart had het net over die medisch klinkende term die aan die opkomst werd gegeven. Rapid onset gender dysphoria. Gender dysforie, ik ben daar benieuwd naar. Is dat een term die nog gebruikt wordt of is die ook meer een beetje uit de oude tijd?
Nee, dat is de gangbare term. Dat centrum zelf heet Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Dat is denk ik ook een nieuwe naam, maar dat genderdysforie is de overkoepelende term. En daar valt dus ook dan anders alles onder.
Ja, en ik begrijp dat de WHO heeft een, zeg maar, een nieuwe termenlijst aangenomen. En die spreken, als het goed is, vanaf 1 januari 2022 liever over genderincongruentie dan over genderdysforie.
Maar vandaar ook mijn vraag, omdat een deel van die terminologie zit nog natuurlijk in het medische, in het behandeling van afwijking. We hebben het ook nog over een genderkliniek, zeg maar, van als een...
Ja, maar ook daar is het al, ja, om het goed te kunnen uitleggen, gebruiken ze wel het woord patiënt, maar het zijn natuurlijk niet patiënten in die zin. Het is wel iets anders. Ja, een cliënt zou je het eigenlijk dan eerder kunnen noemen.
Ja. En ik ben ook wel benieuwd, Nikki, naar als het gaat over deze genderklinieken. Als je, stel je kijkt met heel veel zorg naar de toename van mensen met gender issues.
Dysforie.
Ja. Dan gaat het heel erg van, zijn we niet allemaal mensen aan het behandelen die later spijt krijgen of die later dingen weer terug willen veranderen. Hoe kijken ze daar binnen die klinieken tegenaan? Zijn dat veel mensen? Zijn die alsnog te helpen?
Die Amsterdamse kliniek heeft een heel grote studie gedaan. Die hebben natuurlijk heel veel cliënten behandeld in de afgelopen 50 jaar. Dus die hebben een enorme studie onder bijna 7000 mensen die in de kliniek zijn behandeld of nu in behandeling zijn gedaan. En daar hebben ze al dat soort dingen in kaart gebracht. En dat is echt een van de grootste studies wereldwijd die daarnaar is gedaan. En zij zien dat 0,5% van de mensen die zij behandeld hebben spijt kreeg. Gewoon echt spijt, weer terug wilde. En dat zijn dan 12 personen.
Me voorstellen dat met de toename van het aantal mensen dat zich daar meldt, er uiteindelijk ook meer spijt op tante tussen zullen zitten. Omdat je, zou ik zeggen, vroeger als je dat deed, moest je wel heel erg overtuigd zijn als je door al die taboes heen wilde om je daar te melden. En omdat de drempel nu misschien lager is.
Maar wat daar tegenover staat is, zeg maar, die diversificatie in aanbod. Dus dat als de uitgesproken wens misschien ook minder hard is, dat er dan ook dat je minder ver in het
traject gaat.
Ja.
Dus dat lijkt me net als jouw vraag eigenlijk, Bart. Jij probeert het beantwoorden ook een in het moment moeilijk te bekijken.
Zeker.
Ja, en dat is ook door de tijd heen. Zij volgen natuurlijk al hun alle mensen die zij onder hun hoede hebben. Dus dat is absoluut iets waar zij op letten, ja.
En is er, als het gaat over gender en over het zoeken naar die identiteit, dan we hebben het over pubers, adolescenten gehad. En op het moment dat je puber bent, dan is je geslachtsontwikkeling biologisch gezien nog niet klaar. Dat gaat nog allemaal door.
Dan begint het allemaal te ontluiken.
Dan komt dat op gang. Hoe kijkt de genderkliniek in Amsterdam naar de leeftijd waarop je kan beginnen met verschillende trajecten?
Er is een behandeling die daar is ontwikkeld in Amsterdam in de jaren 90. De Dutch Approach. En dat zijn puberteitsremmers. Kinderen vanaf 11 jaar in Nederland kunnen puberteitsremmers krijgen als dat past binnen hun behandeling. Dus dat is niet dat je per se op je 11e die remmers moet krijgen, maar dat kan. En dat is dus voordat jouw puberteit begint. En daarmee voorkom je dat al die geslachtskenmerken die helemaal niet passen bij het geslacht waar jij je, hoe jij je voelt, dat die niet ontwikkelen. Maar er is natuurlijk best veel discussie over wereldwijd. Het is wereldwijd wel overgenomen, die hele behandeling wordt nu overal gedaan, maar er is wel discussie over of je zo jong moet beginnen en of kinderen op zo'n of pubers op zo'n leeftijd al
pre-pubers
kunnen beslissen hierover. Maar die Amsterdamse genderkliniek die staat nog steeds vierkant achter die manier. Omdat het juist een hele veilige manier is ook om te onderzoeken of het wel de route is die je wil als kind. Als je ermee stopt, gaat die puberteitsontwikkeling gewoon weer door. Dus het is omkeerbaar in die zin. Dus het is juist het geeft juist rust om het, stap voor stap die transitie in te gaan en niet overhaast dingen te doen. Maar in Amsterdam zien ze trouwens ook dat eigenlijk de meeste kinderen met genderdysforie die zich daar melden, uiteindelijk niet het traject ingaan. Daar verdwijnen die gevoelens ook weer. Een beetje afhankelijk van de studie die gedaan is, ligt dat tussen de 15% en 40% van de kinderen die wel doorgaan. En dat gaat dan echt om jonge kinderen. Dus dat laat ook weer zien dat er wordt heel goed gekeken en gewogen en heel zorgvuldig, zeg maar, worden die trajecten gedaan per persoon.
En hoe, tot slot denk ik, hoe kijken ze in die genderkliniek, zeg maar, tegen die maatschappelijke polarisatie aan? Weet je, het ligt allemaal een beetje onder een vergrootglas. Hoe gaan ze daar maar om?
Ja, het ligt enorm onder een vergrootglas. En ik hoorde ze wel verzuchten dat ze eigenlijk gewoon heel graag aan het werk willen en niet de hele tijd dat soort branden moeten blussen. Want er is een enorme wachtlijst en zij willen gewoon doen waar ze goed in zijn. En dat is mensen zo goed mogelijk begeleiden naar een lichaam en een leven wat bij ze past. Dus ze hebben er een behoorlijke dagtaak aan. En dat is jammer voor die wachtlijsten.
Ze hebben graag de ophef voorbij.
Ja.
Ja. Oké, dankjewel Nikki en Bart dat jullie ons deze kanten van gendervraagstukken lieten zien. Een aflevering als deze is nooit compleet. Zeker niet als jullie allemaal maar heel kort mogen praten. Maar ik denk dat we toch, ook met het deel van Hendrik en Sander erbij, op heel veel verschillende manieren naar gender hebben gekeken. En daardoor toch ook een heel rijk beeld hebben gekregen van waar dat vandaan komt. En hoe vraagstukken vandaag worden behandeld en bekeken. Dank jullie wel daarvoor. Dank je wel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!